Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. Vandaag lezen we nog verder uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, 50 jaar reflectie over het geloof, geschreven door Monseigneur André Léonard. In de laatste aflevering lazen we al over zijn tijd als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en we lezen vandaag nog verder uit dat hoofdstuk. Klimaatverandering. Tegen het einde van mijn mandaat in Mechelen-Brussel begon ik mij te interesseren voor een nieuwe problematiek, die van het milieu. Eerlijk gezegd werd ik er wat bij betrokken in een subgroep die deel uitmaakte van het organigram van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties, die de voorzitters van deze conferenties samenbracht. Toen ik steeds meer hoorde spreken over het behoeden van de schepping en over de klimaatverandering, sloot ik mij aan bij de subgroep die deze problematiek ter harte nam. Ik was er eigenlijk niet tevreden over, omdat ik vond dat de ideologie primeerde en dit ten koste ging van een echt diepgaand debat. Mijn ogen werden geopend op een bijeenkomst, in Luxemburg, als ik het me goed herinner, waar dit onderwerp besproken werd. Er waren specialisten met kennis over de klimaatverandering aanwezig. Ze waren het er unaniem over eens dat onze planeet opwarmt. Maar sommigen schreven het voornamelijk toe aan de menselijke activiteiten van de afgelopen 150 jaar, broeikasgassen enzovoort, terwijl anderen het vooral zagen als het effect van een lange zonnecyclus van opwarming en afkoeling die zich over eeuwen uitstrekt. Dit bood uitzicht op een levendig wetenschappelijk debat. Maar dit debat heeft nooit echt plaatsgevonden. Natuurlijk kunnen er aan beide kanten, zelfs onder wetenschappers, enkele excentriekelingen zijn. Dat hoeft een echte discussie niet in de weg te staan. Maar zelfs in de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen lijkt het onmogelijk om dit te bekomen. De stellingen van het IPCC, de intergouvernementele werkgroep over klimaatverandering, vormden uiteindelijk een eenheidsdenken dat in ieder geval overheersend is. Verbazingwekkend. Aan de Franse krant waarop ik geabonneerd ben, stelde ik voor om op een dag twee pagina's te publiceren waarop twee voorstanders van de uiteenlopende of complementaire interpretaties van de onbetwistbare klimaatschommelingen hun visie zouden verwoorden. Verloren moeite. Geen reactie. Een misschien wat bizarre hypothese schoot me te binnen. Zou er geen economisch belang schuilgaan achter die dominante uitleg? Want als de verklaring over de opwarming van de aarde vooral met een lange zonnecyclus te maken heeft, dan is het enige wat we kunnen doen, onszelf zo goed mogelijk beschermen tegen de gevolgen ervan, frequentere en ernstiger natuurrampen. Terwijl als de opwarming van de planeet voornamelijk afhangt van het gebruik van fossiele brandstoffen, er zich een enorme markt zal ontwikkelen, en dit is al bezig, namelijk die van de elektrische of waterstofauto's, windturbines, zonnepanelen enzovoort. Wordt vervolgd. Het behoeden van de schepping. De uitdrukking het behoeden van de schepping, veel gebruikt in christelijke kringen, leek mij eerst sympathiek en theologisch interessant. Maar ik veranderde al snel van mening, omdat ik al maar meer de indruk had dat de schepping vereenzelvigd werd met de planeet Aarde en de kosmos waar zij deel van uitmaakt. Theologisch gezien vertegenwoordigt ons universum slechts een toestand, een gevallen toestand van de schepping. Het christelijk geloof in de verrijzenis van Christus vereist dat we ons een andere scheppingstoestand voorstellen, namelijk deze die met Pasen ingeluid wordt en die de Apocalyps een nieuwe hemel en een nieuwe aarde noemt. In zijn brief aan de Romeinen legt Paulus op meesterlijke wijze uit hoe de huidige toestand van de schepping het gevolg is van de zondeval, die haar onderworpen heeft aan een zinloos bestaan, aan de slavernij van de vergankelijkheid, maar in de hoop hieruit verlost te worden, zoals we het al op mysterieuze wijze zijn door het doopsel dat ons van hier beneden endt op het onvergankelijke leven van de verrezen Heer. Maar het woord zondeval impliceert een voorafgaande scheppingstoestand die we ons evenmin kunnen voorstellen als de getransfigureerde schepping, opgeroepen door de Apocalyps. Aangezien het echter nog steeds nodig is om over die primordiale werkelijkheid voor de degradatie te spreken, is het gerechtvaardigd onze toevlucht te zoeken tot de beeldtaal, namelijk deze van de tuin van Eden of van het aards paradijs. Met dien verstande dat, net zoals u, deze nieuwe hemel, waar de verrezen Jezus en de verheerlijkte Maria zitten, nooit zult ontdekken door een interstellaire reis te organiseren. U nooit de tuin van Eden zult blootleggen door opgravingen in Azië of Afrika te doen. In beide gevallen gaat het om andere scheppingstoestanden. Trouwens, als de huidige toestand van het universum en van de aarde zonder meer de schepping zou zijn, welke sadistische of machteloze god zou de schepper dan zijn? Want lang voor de huidige ecologische problemen was onze planeet aarde een genadeloze stiefmoeder. Al het leven leidt er tot de dood en de levenden kunnen er alleen tijdelijk overleven door andere levende wezens, planten of dieren, te doden. Het leven van de dieren is grotendeels een afschuwelijke moordpartij. Franciscus van Assisi heeft er in zijn Zonnelied wijselijk voor gezorgd geen woord te wijden aan het leven van dieren. Natuurlijk is de aarde ook een voedende moeder en voordat de toenemende entropie van het huidige universum tot de universele dood leidt, houdt ze nog veel moois voor ons in petto. Prachtige landschappen, mits we de plaatsen goed kiezen, de betovering van de zangvogels en van veelkleurige bloemen, om de heilige Franciscus opnieuw te citeren, de prachtige vormen van zeepaardjes en hinden, terwijl tegelijkertijd en altijd al een rijkdom van kwaadaardige bacteriën en verderfelijke virussen heeft bestaan die in staat zijn om ons leven te dwarsbomen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat Franciscus, die praktisch blind was toen hij dit prachtige zonnelied schreef, ook dacht aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Anders zouden sommige passages onhoudbaar naïef zijn. Het is heel poëtisch om broeder wind of zuster water te bezingen. Maar wanneer ruim voor onze klimaatverstoringen de wind raast met 200 km per uur en het water als gevolg van een aardbeving in een tsunami verandert, zijn er maar weinig mensen die de schoonheid van de natuur zullen bezingen. Ik ben dan ook zeer verbaasd om een opdringerige, maar weinig scherpzinnige ecotheologie te zien ontwikkelen. Natuurlijk moeten we allemaal verantwoord omgaan met onze blauwe planeet en deze in goede staat aan de toekomstige generaties doorgeven. Maar dit vereist niet dat we, terugkerend naar de heidense cultussen uit de oudheid, een pseudo-theologische verering van moeder aarde in stand houden, zoals dat het geval was tijdens bepaalde betreurenswaardige episodes van de synode over Amazonia. Bovendien moet de ecologie integraal zijn om vruchtbaar te zijn. Welnu, een ecologische strekking ziet de mens in de eerste plaats als een plunderaar van de natuur, maar vergeet dat alleen de mens het vermogen heeft om de natuur te contempleren en te cultiveren. Het is paradoxaal dat ecologen die de kwetsbaarheid van levende wezens verdedigen, de eerste zijn om abortus te verdedigen. Ze verachten de meest radicale kwetsbaarheid, die van het ongeboren kind. Ze hekelen terecht de schadelijke gevolgen van de technische vooruitgang. maar ondersteunen vlot de kunstgrepen voor de menselijke voortplanting. Ze zijn voor de natuur in het algemeen, maar ze verachten de menselijke natuur. Dit gezegd zijnde, de hierboven bedenkingen verwoord, openbaren de klimaatverandering en de ecologische crisis als een veel diepere crisis, een antropologische crisis. We zijn op weg het moderne project, het tijdelijke messianisme, dat de zaden van zelfvernietiging bevat, achter ons te laten. De industriële en consumentistische roes, de vrucht van een hoogmoedig verlangen dat afgesneden is van zijn uiteindelijke doel, namelijk het soevereine goede, heeft de mensheid een kater bezorgd. De 21e eeuw presenteert ons nu de rekening. Het moderne humanisme heeft een opgeblazen en zieke samenleving voortgebracht. Elk tijdperk is echter tegelijkertijd beter en slechter. Deze nieuwe zorgen, deze uitnodiging tot een soberder leven, openen ook nieuwe wegen voor reflectie. De volgende generaties zullen opnieuw moeten nadenken over de menselijke heerschappij, over de aardse stad. Zich op de borst moeten kloppen, omdat ze haar aan de onkunde van economisten overgelaten hebben. En het mysterie van de menswording in het virtuele en technologische tijdperk opnieuw moeten bekijken. De kerk zal een lichtbaken moeten zijn voor mensen die de wanhoop nabij zijn, omwille van de kritieke situatie van de aarde, de enige planeet die we hebben. De dorheid van de aarde staat niet los van de dorheid van de harten. Alleen Christus kan ze komen bevloeien. De kwestie van het priesterschap voor vrouwen. Sinds enkele jaren is de kwestie van het priesterschap voor vrouwen regelmatig in het nieuws. Zelfs nadat Johannes Paulus II de kwestie op het leerstellige niveau definitief beslecht had in de brief Ordinatio Sacerdotalis van 1994, dook ze weer op, zich beroepend op de gelijkheid van de seksen en vooral op de gendertheorie, die ervan uitgaat dat de seksualiteitsbeleving niet langer uitsluitend door de biologische realiteit bepaald wordt, maar vooral cultureel van aard is. Zoals het geslacht van mannelijke of vrouwelijke zelfstandige naamwoorden ook niet afhangt van de realiteit door die woorden opgeroepen, maar van de gemaakte taalafspraken. Daarboven kan het woordgeslacht van eenzelfde woord verschillen naar gelang de gebruikte taal. Onder de bescherming van Judith Butler ontwikkelde deze gendertheorie zich in het bijzonder om heteroseksualiteit voor te stellen als een eenvoudige variant naast andere van een culturele seksualiteit, losgekoppeld van een relatie tot het biologische geslacht. In feite is het een nieuwe vorm van het platonische of cartesiaanse dualisme, dat ervan uitgaat dat de ziel slechts een extrinsieke band met het fysieke lichaam heeft. In katholieke kringen was het belangrijkste gevolg van de gendertheorie dat ze van daaruit probeerden te concluderen dat het voor het priesterschap niets uitmaakt of iemand lichamelijk een man of een vrouw is. In deze context schreef ik het hierboven genoemde boek Drie niet-geliefden, Maria, de kerk en de vrouw. Daarin probeerde ik het belang van de complementariteit van het mannelijke en het vrouwelijke in de Bijbelse visies op de mensheid aan te tonen. Dit komt naar voren vanaf de allereerste bladzijde van de Heilige Schrift. God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De banaliteit van de gendertheorie negeert dit wonder. Voor haar, net als voor Descartes en zijn leer over het lichaam als machine, is het menselijke lichaam slechts een externe machine die gebruikt wordt door een subject dat op zich aseksueel is. De rijke symboliek die als een rode draad door heel de Bijbelse openbaring loopt, gaat zo verloren. Ja, het katholieke priesterschap is mannelijk en het zal zo blijven. Dit komt omdat de priester, net als de man in het algemeen, in de samenleving een vertegenwoordigende rol heeft. Hij vertegenwoordigt, wat wil zeggen, stelt aanwezig, de man Christus, de nieuwe Adam, de bruidegom van de kerk, die zelf de vertegenwoordiger van de Vader is. Maar het bisschoppelijke en priesterlijke vaderschap, als beeld van het goddelijk vaderschap, staat in dienst aan de vruchtbaarheid van de moederkerk, van de vrouwkerk. Daarom zal het priesterschap uiteindelijk voorbij gaan. In het eeuwige leven, wanneer God alles in allen zal zijn, zullen er geen priesters meer nodig zijn. Terwijl Maria, die apostel nog priester is, het persoonlijke symbool zal blijven van de glorieuze kerk, die voor altijd het koninkrijk van God in zijn volheid geworden is. Wat hier op aarde soms een mannelijk voorrecht lijkt, zal zo zijn tijd hebben, terwijl de eeuwige vrouwelijkheid van de kerk en van de mensheid als geheel, mannen en vrouwen samen, tot de hemel door zal dringen. Het is echter wenselijk dat vrouwen al maar meer bij het leven van de kerk op alle niveaus betrokken worden. Daarentegen heeft het geen enkele symbolische aanvaardbare betekenis dat een vrouw als vertegenwoordiger van Christus bruidegom voor de liturgische bijeengekomen gemeenschap staat. Het is in dit opzicht veelzeggend dat de kerk nooit de maagdenwijding voor mannen uitvoert. Natuurlijk is de kerkgemeenschap als geheel, mannen inbegrepen, van aard diep vrouwelijk. We spreken nooit over onze vader, de heilige kerk, maar over onze moeder. Daar kan een mannelijk individu in zijn persoon niet de kerkbruid symboliseren. Alleen een vrouw kan, op een samenhangende manier, symbolisch door haar vrouw zijn zelf, de diepe realiteit van de kerk samenvatten. De vruchtbaarheid van deze mariale werkelijkheid van de kerk, moeder en maagd, komt alleen voort uit de genade van de Heilige Geest en niet uit haar human resources. We moeten geen dokter in de theologie zijn om de relevantie van het mannelijke priesterschap in dienst van de kerk, bruid en moeder, te begrijpen. Het grootste gevaar van deze tijd. Een christendom zonder Christus. We leven, in ieder geval in West-Europa, in een geseculariseerde wereld waar, vanuit menselijk oogpunt, het christelijk geloof slechts één van de vele opties is. En het is een minderheidsoptie, als we rekening houden met het zeer kleine percentage regelmatige kerkgangers. We kunnen dit betreuren, maar alleen met mate. Jezus beloofde ons niet dat we de meerderheid in de samenleving zouden zijn. Hij sprak zijn leerlingen zelfs aan als kleine kudde. En de tijden dat de katholieke kerk in bepaalde regio's heel duidelijk in de meerderheid was, waren niet altijd de beste. Mensen waren vaak christen uit conformisme, om niet met de vinger gewezen te worden. Vandaag de dag is christen zijn vooral een vrije, bewuste en duidelijke keuze, wat vrij positief is. Wat problematischer is, is wat de samenleving in het algemeen en zelfs praktiserende christenen onder het christelijke label plaatsen. Het grootste gevaar voor velen is dat het gaat over een christendom zonder Christus, gereduceerd tot de zogenaamde christelijke of evangelische waarden, die, als we wat dieper graven, niet meer dan de waarden van de verlichting, van de Franse Revolutie of van de vrijmetselarij blijken te zijn. Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, zorg voor de armste mensen enzovoort. En dit is op zich niet slecht, maar gaat aan het wezenlijke van het christelijke geloof voorbij, namelijk aan de aanbiddelijke persoon van Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, gekruisigd om al onze verdorvenheid op zich te nemen en verrezen, zodat wij het onvergankelijke leven zouden hebben, voor altijd onder ons aanwezig, door zijn Heilige Geest, door zijn kerk en bovenal door zijn sacrament van de Eucharistie. Daarin schuilt het echte gevaar, een puur cultureel christendom, een museumchristendom, een humanisme, zachtjes gekleurd met vage bijbelse herinneringen. Het kerstfeest wordt al snel gereduceerd tot een kerstboom. De kribbe wordt al als te geëngageerd beschouwd. Het paasfeest wordt vooral beleefd met chocolade-eitjes. Dat is allemaal leuk en waardevol, maar het gaat voorbij aan het essentiële. Hoeveel instellingen die een christelijk label dragen, schrijven een identiteitsverklaring zonder ooit Christus te vernoemen en stellen zich tevreden, wat niet te verwaarlozen is, met een sympathieke en zelfs daadwerkelijke filantropie. Een eenvoudig maar sprekend alarmsignaal is het veelvuldig gebruik van de stomme slogan "Ik ben christelijk gelovig, maar niet praktiserend." Wat een incoherentie. Wanneer u geconfronteerd wordt met deze onzinnige uitspraak, reageer dan door te zeggen: u gelooft dat God bestaat, dat Jezus de mens geworden Zoon van God is, dat Hij zich vandaag persoonlijk aan ons geeft in de Eucharistie, gevierd en aanbeden in het heilig sacrament van zijn lichaam en zijn bloed. U gelooft dat allemaal, ijzersterk, omdat u verklaart gelovig te zijn en u praktiseert niet. U rent niet naar Christus, die zichzelf aan u geeft in zijn kerk. Wat een tegenstrijdigheid. Het is alsof u, elegant gekleed, aan mij zou verklaren dat u een overtuigde nudist bent, maar het niet praktiseert. Ik benader graag deze slogan met een sinister gevoel voor humor door te zeggen: als u een gezondheidsprobleem hebt, bel dan alsjeblieft geen dokter die van zijn werk houdt, maar zijn beroep niet uitoefent. De Heer zoekt mensen die zeggen dat ze geloven en het geloof daarom ook praktiseren.
Thank you.
Enkele herinneringen aan de interreligieuze dialoog tijdens mijn bisschopsambt. Ik had een uitstekende relatie met de Joden in Brussel, vooral met de opperrabijn Albert Guigui. Een opmerkelijke man, menselijk hoogstaand en met een brede cultuur. Ik kreeg vaak de gelegenheid om belangrijke gebeurtenissen in de Joodse wereld, begrafenissen, maar ook feesten, bij te wonen. We hebben zoveel gemeen. De Joodse Bijbel is ook onze christelijke Bijbel. De vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Brussel, Philippe, als ik het me goed herinner, was ook zeer sympathiek, hoewel hij een weinig praktiserende Jood was. Ik was blij hem te ontmoeten voor de grote katholieke evenementen in de Sint-Michielskathedraal. Met de moslims waren persoonlijke contacten zeldzamer. Ik bezocht de moskee in Mechelen en nam deel aan een paar uitwisselingsbijeenkomsten. Maar een theologische discussie met de islam is heel moeilijk. Dit is de reden waarom veel mensen in onze westerse landen bang zijn voor de opkomst van de islam en deze zien als een bedreiging voor onze cultuur, die historisch op het christelijk geloof geënt is. Het is waar dat de islam, nochtans ontstaan in een Joodse en christelijke wereld, de Joodse betekenis van het historische verbond van God met de mensen verloren heeft en ook, en vooral, de twee onvergelijkbare schatten van het christelijk geloof. De incarnatie van een goddelijk persoon in de geschiedenis en de openbaring van de ene God als in zichzelf zijnde, een gemeenschap van liefde, namelijk de drie-eenheid. Dit is een verlies met zware gevolgen. Gelukkig heeft de islam de verdienste een aanzienlijk percentage niet-fanatieke gelovigen te hebben, die hun dag ritmeren door gebed en de voorschriften van hun godsdienst, in het bijzonder de Ramadan, edelmoedig naleven. Ik herinner me dat Johannes Paulus II in 1997, toen hij ons aan tafel ontving tijdens een ad limina-bezoek met de Belgische bisschoppen, op een gegeven moment zei: "Het grootste gevaar dat ik zie voor de toekomst is de opkomst van de radicale islam. De massa-immigratie brengt risico's met zich mee. In Brussel zijn er buurten waar alleen moslims wonen en ze integreren zich helemaal niet in onze cultuur. Het spreken over migranten is natuurlijk riskant, ook als we de plicht hebben om mensen die in hun eigen land vervolgd worden, hulp aan te bieden. Maar ik durf een naïeve vraag te stellen. Waarom zoeken moslim-immigranten in economische of politieke moeilijkheden niet in de eerste plaats hun toevlucht in moslimlanden, waar ze in principe als broeders verwelkomd kunnen worden? Toch proberen velen Europa te bereiken zonder een grote bereidheid om zich er te integreren, wat potentieel gevaarlijk is. De enige echte remedie tegen de opkomst van de islam is dat heel veel christenen hun geloof authentiek beleven, hun godsdienst praktiseren, inclusief de zondagsmis en het vasten, en kinderen op de wereld durven zetten. Onze zogenaamde neutrale of seculiere staten zouden ook de controle moeten aan de kaak stellen die op onze samenleving uitgeoefend wordt, door het best beschermde geheime genootschap of zelfs secte dat er bestaat, namelijk de vrijmetselarij. En bij gevolg ook moeten ophouden met zich heimelijk vijandig op te stellen tegenover het christelijk geloof en vooral tegenover de katholieke kerk. Op een dag werd ik uitgenodigd door een loge niet ver van Brussel om daar een lezing te geven. De plaats was sinister en donker. Tijdens de uitwisseling die op de lezing volgde, spraken de broeders van de vrijmetselarij alleen wanneer ze er vooraf toestemming voor gevraagd hadden aan de meester. De algemene sfeer was uiterst vormelijk. Onze liturgieën zijn enorm vindingrijk in vergelijking met dit ritueel. We hebben echter wel in vriendschap iets gedronken na de lezing. Tijdens de gedenkwaardige aanval van Femen in een auditorium van de Vrije Universiteit Brussel werd de besprenkeling gevolgd door het debat dat voor die avond op het programma stond. Het ging over de vraag of het gepast is dat de wet de godslastering verbiedt. Mijn partner in het debat was een filosoof van hoog niveau, Guy Harscher, hoogstwaarschijnlijk een vrijmetselaar. Maar we waren het er allebei over eens om nee te zeggen. Natuurlijk moeten we de goede smaak hebben om niet om het even wat te doen met andermans geloofsovertuigingen. Maar het is niet gepast om de godslastering tegen Mohammed of Jezus te bestraffen. Ook al vind ik het persoonlijk overbodig om de spot te drijven met Jezus, om hem belachelijk te maken, om hem in het gezicht te spuwen enzovoort. Want dit is allemaal al in zijn passie gebeurd, zoals de evangeliën het ons berichten. Ik had andere, meer gespannen debatten met vrijmetselaars. Vooral toen ik het sectarische aspect van de vrijmetselarij aansneed, haar cultuur van geheimhouding, die des te problematischer is omdat veel vrijmetselaars in de politiek actief zijn. Als kleine Belg vind ik het merkwaardig dat Frankrijk, dat zo begaan is met zijn laïciteit, niets aan te merken heeft op het feit dat een geheim genootschap, u kunt een vrijmetselaarstempel niet vrij binnengaan zoals een kerk. Zijn ideologie kan doen gelden tot de hoogste regionen van het politieke leven. Als ik deze vraag stel, ben ik mij bewust dat ik mij op glad ijs begeef. Om dit hoofdstuk af te sluiten herhaal ik dat, naar mijn mening, de grootste en meest dringende noodzaak voor de kerk in onze geseculariseerde wereld is dat er mannen en vrouwen opstaan die nederig, zonder op te scheppen, maar zeer vastberaden, willen getuigen van de absoluut unieke persoon van Christus en hem zoeken bekend en geliefd te maken met alle middelen die tot hun beschikking staan. Van de kwaliteit van hun gezinsleven tot de manier waarop ze hun politieke betrokkenheid en hun professionele verantwoordelijkheden invullen. Gelukkig zijn zij die daartoe aangemoedigd worden door hun bisschoppen en priesters, die de persoon van Christus liefhebben. Want naast een proselytisme, dat geen respect voor de gewetensvrijheid heeft, bestaat er een kwalitatief proselytisme dat onze broeders en zusters in de mensenfamilie in staat stelt om in vrijheid de uitzonderlijke schoonheid en waarheid van Jezus te ontdekken. De heilige Paulus was een uitzonderlijke proseliet. Laten we hem navolgen in plaats van voortdurend te herhalen dat we niet meer dan een minderheid in een geseculariseerde samenleving zijn. Een minderheid die zeker nog haar stem kan laten horen, maar met grote discretie en vooral zonder enige vorm van proselytisme. En tot zover deze aflevering van het programma Boekad, waarbij we lezen uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, 50 jaar reflectie over het geloof door monsieur André Léonard. In de volgende en laatste aflevering lezen we dan nog over de periode van zijn emeritaat.